En onder de hoofding meer menselijkheid, meer vrede gaan wij het deze week in deze uitzending hebben over het Rode Kruis. Een geschikte datum om eens het Rode Kruis van nabij te bekijken, aangezien vanaf dit weekend de 14-daagse van het Rode Kruis is gestart. In onze studio hebben wij twee gasten vandaag. We hebben dokter Koelis en we hebben de heer Dirk Rombout. Misschien dokter Koelis, uit naam waarvan komt u hier naar deze studio? Wat hebt u te maken met het Rode Kruis? In welke functie komt u? Misschien kunt u zichzelf in dit verband even voorstellen.
Dank u. Ik ben hier voor het Rode Kruis. Gelijk u daar pas aanhaalde, is de 14-daagse van het Rode Kruis begonnen vrijdag namiddag. De opening heeft dit jaar plaatsgegrepen voor het Belgisch Rode Kruis in Vlaanderen in Sint-Agatha-Berchem. In de aanwezigheid dus van de nationale voorzitter Prins Albert, van de directeur-generaal Karel van de Kerkhoven, van professor Vaastlijzen, de gemeenschapsvoorzitter, van de gemeenschapsminister van Gezondheidsbeleid, de heer Roger de Wulf, en dan met natuurlijk de medewerking van de burgemeester van Sint-Agatha-Berchem. Uh-huh. Dus persoonlijk ben ik betrokken bij het Rode Kruis sedert bijna een halve eeuw.
En van waar, dokter, komt die interesse voor de Rode Kruiswerking? Voor u persoonlijk dan?
De Rode Kruiswerking komt misschien uit, zou ik moeten zeggen, uit filiale gevoelens. En omdat ik goed meegemaakt heb, 50 jaar geleden, dat mijn vader hier de plaatselijke afdeling gesticht heeft. In het jaar 32. En wij hebben dus het 50-jarig bestaan nogal op een luisterlijke manier gevierd over 2 jaar.
En uw vader heeft dan zijn fakkel aan u overgedragen?
Maar zo is het niet gegaan, want mijn vader is ongelukkiglijk vroegtijdig gestorven. En dat was gedurende de oorlog. En ik heb dan, hij is opgevolgd geweest door notaris Vermast, Wijlen Hippolyte Vermast. Uh-huh. Heeft dan voorzitter geweest van het jaar 45 tot 55. En ik heb dan de fakkel gekregen in het jaar 55.
Uh-huh. Maar de interesse voor al wat met Rode Kruis en hulpverlening te maken heeft, zit of zat al altijd in de familie geworteld?
Die zat altijd in de familie geworteld, zeer, zeer juist.
Uh-huh. We gaan zo dadelijk uitgebreid verder spreken, maar we gaan eerst nog onze tweede gast voorstellen in de studio hier. Dat is de heer Dirk Rombout. Dirk, ook een logische vraag. Wat is jouw betrokkenheid bij het Rode Kruis? Vanwaar jouw interesse en wat is je functie dan ook bij het Rode Kruis?
Wel, betrokkenheid en functie kunnen ze tezamenleggen. Ik ben aangevraagd door het bestuur enerzijds om het propagandadienst op mij te nemen. En wegens bepaalde mensen niet meer kunnen doen, heb ik dan zelf propagandadienst op mij genomen. Betrokkenheid is, ik ben helper in het Rode Kruis. Ik ben tevens bloedgever. Tevens ook ben ik bij de UBA hulpdienst van het Rode Kruis. Dus het enerzijds het loopt een logische volgtrekking dat ik direct van ja knikt als het mij vroeg.
Ik denk dat we logischerwijze, als de heer daarmee akkoord zijn, beginnen met een kleine historiek van het Rode Kruis. Internationaal ontstaan in Italië, dacht ik. Dan later ook een Belgisch Rode Kruis. En later dan ook weer een Maldegems Rode Kruis. Maar dokter Koelis weet daar heel veel meer over.
Ja, het Rode Kruis, de meesten weten dat wel. Dat is ontstaan, moet ik zeggen, bij een Zwitser, een bankier dan nog, Henri Dunant, die om keizer Napoleon II te gaan opzoeken in Italië op het slagveld van Solferino, daar zo aangegrepen was door die tienduizenden kreunende gewonden Oostenrijkers, Italiaan en Fransen, waar niemand naar uitkeek, dat hij vond dat dat toch niet kon gaan, dat er voor een gekwetste niets gebeurde op een oorlogsveld. En het is terugkerend in Genève dat hij zijn boek geschreven heeft, Un souvenir de Solferino. Hij heeft dit werk gestuurd naar alle Europese hoven en regeringen. en een oproep gedaan bij de invloedrijke persoon om toch iets te doen om de leed en de nood te, of liever de nood te lenigen en de pijnen van deze slachtoffers van oorlogsgeweld. En het is dan in 1963 dat de Geneve de zogezegde commissie van de vijf, later de internationale Rode Kruiscomité genoemd, gesticht werd. En Henri Dunant fungeerde daar als secretaris. Zij hebben 10 belangrijke besluiten genomen, namelijk 3 aanbevelingen, de onschendbaarheid van hospitaal, ambulances en verplegend personeel. Deze besluiten en aanbevelingen zouden dan de kern uitmaken van het verdrag van Genève ter verbetering van het lot der gewonden en zieken bij de legers te velde. Mm-hmm. En dat werd op 22 augustus 1864, dus zal een 120 jaar zijn, door 12 staten ondertekend. En België was natuurlijk een van die landen die op aanvraag van de commissie der vijf door de Zwitserse regering was bijeengeroepen, dit verdrag ondertekende. Ondertussen is het Rood Kruis gegroeid. Zijn niet die 12 landen alleen, maar het zijn nu 120 nationale Rode Kruisverenigingen over de wereld en zoveel landen die dit verdrag ondertekend hebben.
Die Zwitser Henri Dunant die sprak dus duidelijk niet tegen dovemansoren. Er was dus wel een nood, geloof ik, in het Europa van de vorige eeuw aan een georganiseerde hulpverlening. Dokter, vooraleer het Rode Kruis bestond, hebt u er enig idee van hoe dat dan vroeger was? Er waren vroeger ook oorlogen. Waren er dan mensen die zich dan inzetten ook voor gewonden en gekwetsten? Of was dat gewoon willekeur?
Dat was misschien willekeur, maar dat was onmogelijk, denk ik, in die tijd van bij gekwetsten te gaan. Want u werd dan zien, dus als het een was van dit leger of van een ander leger, dat je nu dokter was of verpleger, werd je ook doorgeschoten of werd de krijgsgevangen genomen. Dus er was geen beschutting, gelijk dat ze zeggen bij het verdrag, geen onschendbaarheid van hospitaal, ambulances. De vijand was last, de ene kant was de vijand, dus hij vernietigde alles, dat waren feitelijk de totale oorlogen. Mm-hmm. En nu is er menselijkheid gekomen, gelijk dat je weet, beschutting van hospitaal, tekens van het Rode Kruis. Ik kan u terloop zeggen dat vroeger je overal, als je een hospitaal zat, zag je een Rode Kruis tegen. Mm-hmm. Dat is tegen de regels van het Rode Kruis. Er zijn bepaalde hospitalen die erkend zijn als Rode Kruis hospitaal. En nu zult je zien, als je op de baan rijdt, dat je hier en daar een hospitaal ziet, nog met een Rode Kruisje. Maar de anderen zijn hospitaal en zijn dus niet gedekt door het verdrag van Genève. Dat moet u misschien opgevallen zijn de laatste jaren.
Mm-hmm. Dokter, het internationaal Rode Kruis gesticht is in 1859. En voor één keer was België er heel vroeg bij, geloof ik, om ook een nationale afdeling te stichten, namelijk 5 jaar later. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
En wel, het is geloof ik onder de impuls van André Uiteroeven dat het Belgische Rode Kruis gestart is en dat onze parlement en ons koninkrijk en onze koning zich ook altijd zeer ingezet hebben achter het Rode Kruis. Hè. Ten bewijze daarvan is dat prins Albert nu sedert 25 jaar voorzitter is, nationale voorzitter van het Rode Kruis, waar hij dus prins Frederik de Mérode opgevolgd heeft. Ook een zeer oude Belgische familie die zijn voorganger was dus in het Rode Kruis.
Mm-hmm. Er is dan later ook een gewestelijke organisatie gesticht. Of was dat dezelfde tijd?
Nee, het Rode Kruis had zijn statuten die veranderd zijn in het jaar, bij hen veranderen in het jaar 70, maar in 72 zijn dus de nieuwe statuten van kracht geworden die feitelijk de structuur van het Rode Kruis wat omgebouwd hebben. Zij hebben dus de Nationale Raad betiteld als bestaande uit 2 gemeenschapsraden. De Vlaamse en de Franstalige gemeenschapsraad. Die samen vormen dus de Nationale Raad van het Rode Kruis, onder voorzitterschap, gelijk ik gezegd heb, van prins Albert. En de Vlaamse Rode Kruisgemeenschap heeft dus dokter professor liever Vaast Leijzen van Antwerpen als voorzitter. Nu, de samenstelling van de gemeenschapsraad bestaat dus uit de 5 provinciale voorzitters. Dus de 4 provincies, Vlaamse provincies met Vlaams-Brabant. En dan de gewestelijke voorzitters. En daar antwoord ik op uw vraag. Het is feitelijk dus in 1972 dat de gewesten gesticht zijn, die feitelijk dan al de plaatselijke afdelingen van een streek groeperen. Bijvoorbeeld, om hier ter plaatse te blijven, wij hebben het Meetjesland. En wel, sedert dus 72 of 73, als dat in voegetreden is, ben ik dan verkozen geweest door de plaatselijke voorzitters van Hans het Meetjesland, zijn de 15 Rode Kruisafdeling, om gewestelijk voorzitter te zijn.
Als we dan afdalen in de hiërarchie, dan komen we automatisch op de afdeling Maltegem terecht. Wanneer is die juist ontstaan?
Wel, de afdeling Maltegem, ik heb het in het begin gezegd, afdeling Maltegem bestaat dus voor dan de gewesten bestaan, omdat dat maar een nieuwe structuur is. Maar dus in de streek is in het jaar 1931 de plaatselijke afdeling van Eeklo gesticht. En die is zeer snel gevolgd geweest als tweede afdeling hier in Hans onze streek. En ook als een van de eerste afdelingen van de provincie. Dus Maltegem, die dus gesticht geweest is in 1932. Ik was nog een jong manneke, maar ik rappeleer me nog. Die zitting die plaats had in de Edestraat en de cinema daar van Jan Kammert.
Ja, zegt u mij. De Maltegemse Rode Kruis, dat bestaat ondertussen 50 jaar. Dat is verleden jaar, dacht ik,
Over twee jaar, in 82.
Er is daar, dacht ik, toch wel een hele evolutie in waar te nemen. Dus vanaf 32 of 31 tot de dag van vandaag. Hoe is dat allemaal verlopen?
Wel, het Rode Kruis heeft zich... De plaatselijke afdeling is zeer actief geweest, is altijd een actieve afdeling geweest, dankzij de medewerking van heel veel vrijwilligers en persoon. Ik wil hier eerst en vooral toch vernoemen de familie van Maltegem, waar de eerste secretaris, lange secretaris was, de heer Alfons van Maltegem, die dus gemeentebediende was van een burgerstand en die feitelijk het werk, gelijk in alle zaken, als secretaris het groot werk verricht heeft. Dan hebben we als secretaris gehad Lucien van Maltegem, is gewaar, en nu is de spel ook wel van het secretariaat en van de werking Doreen Eekhout, zijnde een dochter van Lidie van Maltegem. Dus u ziet dat zowel de familie Koelis of de familie van Maltegem 50 jaar zeer nauw in het Rokruis betrokken zijn.
Mm-hmm. Ja, de werking van het Rode Kruis, als wij op een of andere manifestatie komen, een sportmanifestatie of zo, dan zien wij daar die vrijwilligers met hun zware vesten aan met de tekens van het Rode Kruis. Dat zijn de mensen die in het veld staan. Daarnaast denk ik, en ik zie dat ook aan de administratie, aan de documentatie die u bij hebt, moet daar een gigantisch raderwerk van administratie boven staan. Die twee zaken eigenlijk, de administratie, het in handen houden van dat raderwerk, en dan het werk in het veld. Kunt u misschien eens iets meer vertellen over hoe dat met elkaar verstrengeld is? Van jullie uit naar de vrijwilligers toe, gaat dat?
Ja, feitelijk dus een plaatselijke afdeling die bestaat, ik heb er nu al 2 mensen van genoemd, die zijn de secretaris en u hebt mij vernoemd, bestaat dus uit een plaatselijk comité. En dat plaatselijk comité moet feitelijk, om goed te werken, ook een verantwoordelijke hebben voor de verschillende functies van het Rode Kruis. Heb je de Rode Kruis in oorlogstijd, heb je de Rode Kruis in vredestijd. En meer neemt het Rode Kruis taken op in vredestijd. Dus we vergeten niet de oorlogstijd, daarvoor moet men paraat zijn. Kent het Latijns spreekwoord. Civis pacem parabellum, als je de vrede wilt, bereid voorbereid de oorlog, maar wij moeten zien als er een oorlog is dat we ook voorbereid zijn. Mm-hmm. Nu, in een comité heb je dus natuurlijk voorzitter en ondervoorzitters. Hey, onder andere mijn collega dokter De Lille is hier ondervoorzitter, al zoveel jaar met mij, sedert dat hij hier gekomen is. Hij staat bijvoorbeeld ook meestal in voor de lessen. Hey. Want, en ik schakel zo onmiddellijk op uw vraag in, of ik aanken liever, hebt aan de ene kant die vrijwilligers. En wel, die vrijwilligers, gelijk u ze ziet, met een vesten aan, om uw woorden te gebruiken, en een kentekens. Want mm-hmm. dat zijn dus de leden van de uildienst, de uilploeg. Die dus vrijwilligers zijn, ik steun erop, dat zijn mensen die hun zondagen en die nog vele dagen opofferen om dus die hulp te geven van al de manifestaties, sport en anders die er nu zijn. Soms zeer gevaarlijke manifestaties. Mm-hmm. Maar die zijn daar paraat en die zijn daar. Maar die moeten, gelijk u zegt, eerst gevormd zijn. En daarom heb je de leergang.
Oh ja, dus vooral hier iemand.
Ja. Dus je kunt in een Rood Kruis kunt je wel een functie hebben. En dat vergeten er veel. En de veel denken dat je bij een Rode Kruis maar welkom bent als je tegen bloed kan. En dat je kunt eerste zorgen toedienen. Dat is maar één facet van het Rode Kruis. Feitelijk zouden we nog veel meer vrijwilligers moeten hebben die niet daarom. Tot hiertoe zijn onze meeste vrijwilligers gevormd via de leergang. En de leergang zijn geen verplichting. Leergang staan open voor iedereen. Want iedereen komt te pas van te weten wat er moet gebeuren. Het zij in huis, het zij zelf als je man met twee bent of zelf als je alleen bent. Is het best dat je weet hoe dat je kunt je leven houden, zou ik moeten zeggen. Mm-hmm. Maar daar zijn ook die andere functies. Laat me nu eens teruggrijpen op een oorlogsgebeuren, gelijk dat we hier ook gekend hebben. Dan heb je bijvoorbeeld krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen die krijgen via de verdragen van het Rode Kruis, die krijgen pakketten. Familie, die heeft pakketten. Die pakketten moeten overgebracht worden. Dat gebeurt via het Rode Kruis. Mm-hmm. Daar zijn bijvoorbeeld vluchtelingen. Als er ergens vluchtelingen toekomen, die vluchtelingen moeten geërbergd worden. Daar zijn er mensen voor van het Rode Kruis. Die moeten niet kunnen een gekwetste verzorgen. Yeah. Die moeten kunnen administratie doen. Heb dan bijvoorbeeld een andere zaak, gelijk dat we hier een. Het zal nu ook herdacht worden, gelijk dat we hier een slagveld gehad hebben. En wel, dan zijn er overlijdens. Overlijdens bij de soldaten, bij de troepen. Opzoeken van die lijken, eventueel zorgen voor die lijken. De persoonlijke zaken opnemen. Aan hun families terug overmaken. Dat zijn al functies van het Rode Kruis. Dus, u hebt mij gevraagd van die vrijwilligers, die helper zijn. Die hebben dus de cursus gevolgd. Dan heb je bijvoorbeeld de, hoe zou ik zeggen, dan moeten we iemand hebben voor de sociale werk. Mm-hmm. Wij doen ook aan sociaal werk. Hier, plaatselijk gesproken, hebben wij een bezigheidstherapie in het rustoord van Adegem, die zeer goed werkt en die dus met begeleiders van vrijwilligers van het Rode Kruis daar sedert jaren werkt. En nu hebben we ook een paar jaar waar dat werkt in het rustoord van Maldegem. Dan wordt er gezorgd voor boeken en dan wordt er nog de betrekkingen onderhouden met de jeugd, want er is een jeugdrode kruis, mm-hmm. en dan wordt betrekkingen onderhouden met, wij hebben in ons comité een afgevaardigde van de vrije school en we hebben een afgevaardigde van de officiële school. Dat zijn al de bijzonderste werkingen. Natuurlijk, gelijk in alle comité's, moet je een schatbewaarder hebben. Uh-huh. Want dat is er ook nodig. Ja. En een propagandahoofd, die ja, we nu het geluk hebben. Wij hadden dus als propagandahoofd, en die hebben oneindig veel werk verricht. Wij hadden hier het echtpaar De Kuiper. Hey? De Kuiper, de schepper. Dus Rita de Schepper, die was dus hoofd van de uildienst. En is het nog. Hey, zij laat haar bijstaan, zal er naar laten bijstaan door iemand. En zij was dus ook propagandahoofd. Ze heeft hier dus ook jaren gans de propaganda. Door een nieuwe functie, of nieuwe functie niet, maar door hetgeen ze nu uitbaten. Als uitbaters beschikt ze natuurlijk over mijn vrije tijd. En ik ben zeer blij dat ook op haar aanraden. En ik denk dat ik hier een goede propagandahoofd nevens mij zitten heb. Die wel zal maken dat Maldegems Rode Kruis nog veel meer zal bloeien. Mm-hmm. Het is zo'n jonge krachten dat we nodig hebben. Ik dank hem hier.
Daarover gaan we het straks hebben. Ook nog inpikken zo dadelijk op hetgeen u daar net hebt verteld. Over al die activiteiten. Maar ik dacht dat Jan een stukje muziek klaar had staan.
En dat was Leo Sayer, When I Need You. We dachten dat we nog iets dieper zouden ingaan op die verschillende nationale diensten die we dan kunnen toetsen aan de Maldegemse afdeling. Want die zijn daar ook min of meer allemaal voorzien. Ik denk daarbij, dokter, aan hetgeen u al gezegd hebt, die mensen te velden. Ook nog een ambulantiedienst, dacht ik, een Rode Kruis hulpdienst, wat dan die mensen te velden zijn. Ik weet niet of er in Maldegem een uitleendienst is voor sanitair materiaal. Een bloedtransfusiedienst, die is er, dat weten we genoegzaam. Dan hebt u ook al gesproken over de sociale dienst die er in Maldegem is. Een ziekenhuisbibliotheek, die is er dacht ik niet, of toch kleinschalig. Ik zie hier ook nog staan een welfairedienst, een Jong Rode Kruis en gaan ze maar verder. Misschien kunnen we dat eens toetsen aan de Maldegemse afdeling.
Ja, graag. Voor eerst wil ik toch nog, ik heb over het plaatselijk comité gesproken en ik heb daar al verschillende mensen vernoemd liever. Maar het comité bestaat dan verder uit iemand voor de sociale, verantwoordelijk voor de welfare en de sociale activiteiten. Dat is mevrouw Beekaert van Heijften, die dus die zaak volledig in handen heeft. De uitleningdienst hadden wij vroeger van alles. Wij hebben nog wat krukken en zo meer. Maar als hier het Wit Gele Kruis begint functioneren is, hebben wij die taak meer overgelaten aan het Wit Gele Kruis, omdat zij meer in contact komen met de zieken, dus de neuzen. Jeugd Rode Kruis, u hebt ervan gesproken. Ik heb dus gezegd dat we ons vertegenwoordigers hebben van de officiële en de vrije scholen. Voor de vrije scholen was dat meester De Koning, hij is het nog, maar hij heeft dat nu aan zijn zoon gedelegeerd. Hij is een andere schepen van de gemeente en hij maakt ook al altijd deel uit van ons comité. Wij verheugen ons zeker van in ons midden te hebben de burgemeester, want er is ook de betrekking van het Rode Kruis met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur hebben wij nodig en wij danken ze altijd, wij bekomen altijd wat we nodig hebben voor ten bate van onze bevolking. En aan de andere kant weet ik door de verschillende feesten of verschillende bijeenkomsten dat we gehad hebben, dat reeds steeds altijd het gemeentebestuur zeer tevreden geweest is over de Rode Kruis vrijwilligers, die feitelijk zorgen dus onrechtstreeks voor de veiligheid en de hulp van Hans de Maldegemse bevolking. Een ambulance, dat hebben wij ook. Een ambulance moet er zijn, omdat wij die hulpdiensten verzekeren. Nu is dat begonnen met Pasen, dus de hulpdiensten aan de autostrade. We hebben natuurlijk ambulances hier door de gemeentelijke brandweer. Ik hoop dat de samenwerking tussen brandweer en Rode Kruis goed gaat. Dat heeft onder mijn, ik heb hier een hele tijd een beetje de twee functies gehad. Luitenant van de brandweer en voorzitter van het Rode Kruis. En daarmee dacht ik dat we toch kunnen soms een keer die rivaliteit die er kon ontstaan een beetje kon ten onder drukken. Dus, langs de ene kant denk ik dat ik praktisch Hans mijn comité betrokken heb bij die zaak. Daar reist ook nog, en dat is misschien traditie getrouw, daar zit ook al mijn zoon in, die dokter is, en die heeft de functie van hoofdgeneesheer van de afdeling. En die is nu ook dus onderluitenant of luitenant bij de, bij de brandweer. Nu, u vroeg daar nog een andere dienst dat wij hebben, is de bloedtransfusie. Ik denk wel dat mijn propagandahoofd daar ook nog een woordje zal van zeggen dan. Maar wij hebben dus over een veertiental dagen een bloedgeversfeest gehad, waar wij moeten brevetten uitdelen hebben aan de bloedgevers van Maldegem. En ik moet zeggen, daar waren dus voor dat feest, die zeer geslaagd geweest is, 330 of 350 aanwezigen. Daar zijn ook brevetten uitgedeeld geweest aan Elper. Dat was van een vorige cursus. En nu zijn er 18 die dus de cursus volgen, die twee keer in de week plaatsgrijpt. Dus dat is 20 lessen. En die ten einde loopt binnen een 14 dagen, drietal weken. En waar dus binnen een maand examens zal over afgenomen worden. Wat de bloedgiften betreft in het Maldegemse, wij hadden het geluk van 51 brevetten te kunnen uitdelen aan deze die 10 maal bloed aangegeven, 25 die 25 maal bloed aangegeven, 20 die 40 maal bloed aangegeven, 5 die reeds 60 maal bloed aangegeven en 1 die 80 keer bloed gegeven had. En aan de andere kant zijn er 6 bloedgevers die we moeten bedanken hebben voor hun diensten, omdat ze de ouderdom van 65 jaar bereikt hadden. Dat was dat ze onder de 8 diploma's en getuigschriften die uitgereikt zijn.
Dokter, wij geven soms op Radio Saturnus ook wel die data. Wanneer er bloedinzamelingen gehouden worden in Moldegem, in Donk, in Kleid. Hoe zit dat dan met de medewerking van de bevolking? Zijn er genoeg kandidaten of kunnen daar nog altijd mensen bij komen?
Daar kan zeker mensen bij komen. Ons proportie, zou ik zeggen, per inwoner, bloedgever, aantal bloedgevers per inwoners, is niet van de slechtste van het land. Maar er zijn natuurlijk gemeenten. En ik zou moeten zeggen, hoe kleiner de gemeente gewoonlijk, hoe meer bloedgevers. Hier voor Moldegem zou ik dat ook eens kunnen zeggen. We hebben het centrum, dus het is op 4 collectes dat we doen op een jaar. In 83 hebben we in het centrum 339 bloedgevers gehad, met 21 nieuwe bloedgevers. Dus u ziet, er is toch een aanwinst. Hij kleedt 158 met 2 nieuwe bloedgevers. Donk onder de 7 met 6 nieuwe bloedgevers. Dus ik weet niet, had u de weet, Donk, ik geloof dat dat 800 inwoners stelt. Adegem, want we zijn toch groot Moldegem, mag dat niet vergeten. Adegem 288 en 16 nieuwe bloedgevers. Dus ook zeer goed. En Middelburg 53 bloedgiften voor kleine ding.
Dus als ik u goed begrijp, zegt u tussen de regels, het zou welkom zijn als er nog veel meer mensen zouden komen. Maar worden de mensen soms ook niet zo wat afgeschrikt door het idee van, ja, wij moeten allicht een volledig medisch onderzoek ondergaan, vooraleer wij ons bloed kunnen geven. Wat gaat daar aan vooraf?
Daar gaat geen volledig onderzoek vooraf. Daar gaat, als ze het eerste keer gaan, wordt er gelijk altijd een paar vraagjes gesteld door een dokter, hey, om toch te weten als er geen grote zaken geweest zijn. Dat, u wordt onderzocht, hey, er wordt een klein onderzoek gedaan, dat is een bloeddruk, gewicht en zo meer. En het is feitelijk dan zijn eerste bloedname, het is zijn bloed dat onderzocht wordt. Hij heeft er geen last mee. Zijn bloed gaat naar het laboratorium en wordt onderzocht om de veiligheid van.
Dat is dus ook een voordeel voor hem. Dus de bloedgever blijft constant op de hoogte van zijn gezondheid in feite.
Dat is zeer juist, want ik heb al meer keer tegengekomen mensen die niet minste klacht hadden. Die dus begonnen met een heel kleine bloedarmoede. Dus ergens een bloedverlies waar ze zich geen rekenschap van geven. En die via de bloedtransfusiedienst opgemerkt waren dat feitelijk een hematocriet gedaald was. Dat wou dus beduiden dat ze ergens bloed verloren. Het was worden aangeraden natuurlijk van geen verder bloed te geven, maar het worden aangeraden van geneeskundig te laten opsporen waar ze eventueel bloedverlies zouden kunnen hebben. En zo heb je ze in een zeer vroeg stadium van beginnende bloedarmoede.
En anderzijds is het misschien ook zo dat men geen superman hoeft te zijn om bloed te geven. Men moet geen atleet zijn, een gewone mens. Dat bloed is goed genoeg.
Bloed is zeker goed genoeg. Spijtig genoeg in de wereld. En ik heb dat gehoord, dus vrijdag namiddag. Spijtig genoeg in de wereld wordt er handel gedreven in bloed. Dat is nu bijna uitgeroeid, maar dat is nog niet uitgeroeid. Omdat bloed dat er nodig is zo groot. De bloednood is zo groot. Er worden meer en meer operaties gedaan. Er worden meer en meer ziekten geopend. Die oneindige vraag van bloed. En als er bloed niet is, het wordt gezocht waar het kan veranderen. En omdat gezegd, dat bloed komt dan zeker niet van Superman. Dat is dan bloed in die landen, in die ontwikkelingslanden, die van mensen komen die des om den brode hun bloed verkopen. En die zeker niet Superman zijn, maar die zelf uitgemergeld en zelf zou moeten bloed krijgen. En die nog een bloed. Maar hier in ons land, denk ik, in al de beschaafde landen, en dat is nu veel verbeterd, ook in Amerika, en in de twee Amerika's zou ik moeten zeggen, kan het bloed van iedereen gegeven worden? U hebt me de vraag gesteld, is het geen voordeel? En wel, u ziet het wel, als ze niet meer geschikt zijn, wordt het dan wel gezegd en hebben ze er baat bij. En voor al de anderen, ons lichaam maakt zodanig snel alles terug dat we daar zeker met hetgeen wij hebben aan inname van voedsel en zo meer, dat wij daar niet het minste last van hebben. En ik denk, moest u de vraag stellen aan hier die kleine duizendtal bloedgevers van Maldegem. Ik heb die mensen ook al dikwijls een keer moeten prikken als er iemand van de bloedtransfusie kwam. Dat zagen mij al zeer gezonde en zeer gelukkige mensen uit. En als u moet aanwezig zijn op zo'n bloedgeversfeest, dan ziet u dat het daar goed gaat, want dat zijn al mensen die een groot hart hebben. En door dat groot hart misschien gemakkelijk bloed geven. Dat zijn gelukkige mensen, omdat ze ook anderen kunnen gelukkig maken.
Misschien een logische vraag, dokter. Waar gaat dat bloed naartoe? Wat gebeurt er daarmee?
Dat bloed gaat dus naar de bloedtransfusiecentra. Nee, dat wordt dus genomen door bloedtransfusiecentra. Dat zijn dus misschien 20 of 30 centra in ons land. En dat wordt ook telkens een staaltje bloed genomen, deze die al bloed gegeven hebben, dan wordt dus altijd bloed in een zakje opgenomen. Hè? Dus volgens het gewicht en volgens de persoon gaan er van een kwart liter tot 350 cc. En de kleine, of een klein buisje wordt bloed gedaan die naar het laboratorium gaat om te onderzoeken als er geen zou bezwaren zijn om dat bloed te gebruiken. Als dat goed is, dat bloed gaat in ijskassen en dat bloed wordt dan bedeeld waar het nodig is van de groep die past. Ik ga niet, natuurlijk niet spreken over de bloedgroep en zo meer, maar dat wordt dus wel goed gecheckt. En dan wordt er ook, en dat is heel belangrijk, dan wordt er ook met bloed een hele hoop derivaten van het bloed gemaakt die in oneindig veel ziekten dus nu genezing brengen.
Dokter, een vraag die ik me niet stel, maar die veel mensen zich wel stellen, dat is, ik geef mijn bloed gratis, vrijwillig af, maar als ik, niet als bloedgever dan, maar als derde persoon bloed nodig heb, dan moet ik ervoor betalen.
Ik zou u moeten, dat is een vraag, gelijk dan zegt, die veel gesteld wordt en die misschien moeilijk op eerste zicht te begrijpen is, maar ik zou bijvoorbeeld willen het vergelijk maken. Denkt u, moest, we zijn hier in een landelijke gemeente, denkt u, moest de melk voor niets gegeven worden aan een melkerij, dat de boter die zou verkocht worden, dat die boter gratis zou gegeven worden? Het is een beetje hetzelfde, want het is nog niet lang, ik geloof dat het ook maar het eerste jaar is, dat feitelijk zelf het bloedtransfusie, de bloedtransfusiecentra te Haar, dus de dienst, nationale dienst voor het bloed dat men noemt, dat hij niet in deficit staat. Het is wel een budget van in en rond het miljard. Ik geloof dat 995 miljoen is van 83. En de jaren ervoor was dat nog deficitair. Want dus dat bloed moet genomen worden. Je hebt me dat de vraag gesteld. Wat wordt er gebeurd met dat bloed? Dat bloed moet afgenomen worden. Er zijn vrijwilligers die helpen met de hulpdiensten. U kunt toch niet vragen dat die mensen, die, dat is niet ene keer, maar die alle dagen op de baan zijn, die zich begeven naar de een of de andere gemeente, dat die bijvoorbeeld niet vergoed worden. Dat die wagen die komt, dat die met bloed rijdt of met water. Dus die benzine moet betaald worden. Dus die laboratoriumonderzoeken, die zeer belangrijke laboratoriumonderzoeken, dus die moeten betaald worden. Dat is een apparatuur, iets formidabel. En dan is er die verkoop van de derivaten, die zelf redelijk kostelijk zijn, die nog maar de kosten dekken. Verstaat? We hebben nu bijvoorbeeld al de globulin, de gamma-globulin. U hebt een hele zaak dat u kunt, u hebt de onverenigbaarheid van het bloed bijvoorbeeld met de rhesusfactor. Wel, er is een vaccin anti-rhesus om dat te maken. Dat vraagt. Al die derivaten vragen oneindig veel. Iets nieuws kan ik hier bijvoegen. Dat is dat er ook plasma nodig is. In twee woorden gezegd, bloed heeft cellen en heeft de vloeistof. De vloeistof kan ook gebruikt worden waar men geen volledig bloed nodig heeft. Denk nu, eerste hulp, het is oneindig veel bloed verloren. U kunt onmiddellijk plasma geven, dan moet je niet weten als het die groep is of die groep. U hebt brandwonden over een heel grote oppervlakte. Iemand heeft de helft of twee derde van zijn lichaam verbrand. Die moet onmiddellijk, die heeft een vloeistofverlies die kolossaal is. Die moet onmiddellijk plasma krijgen. En wel, er wordt dus, maar dat wordt maar in de grote steden gedaan, omdat dat niet vervoerd wordt. Je moet naar een centrum gaan. Daar wordt de plasmaferese gedaan. Dus dat duurt wel lang. U gaat dus plasma geven. Dus ze zeggen, dat bloed wordt afgenomen, maar u krijgt dus uw cellen, uw bloedcellen terug. U verliest geen bloedcellen, dus dat kan u veel geven. U verliest maar de vloeistof van uw bloed. En dat is onmiddellijk natuurlijk, als je een paar glazen water zal gedronken hebben, dat je vloeistof terug.
Misschien dat we terug toe zijn aan een stukje muziek, zo 11:15, om dan het gesprek wel toch te moeten afronden. Bijna 11:50. Er is zeker, dacht ik, nog stof genoeg om nog heel veel meer te praten over het Rode Kruis. Maar misschien kunnen we in de laatste minuten die ons nog resten iets meer gaan vertellen over die actie. Die toch wel vandaag, dacht ik, of verleden week is het al, vandaag gestart is hier in Maldegem. Ik heb het dan onder andere al aan de lijve ondervonden in mijn rit van Sint-Joris naar Maldegem. Toen ik werd tegengehouden, nou tegengehouden is een groot woord, door mensen van het Rode Kruis die mij stickers aanboden. Misschien iets meer over die actie, die 14-daagse van het Rode Kruis.
We gaan daarvoor naar Dirk, ja. Want jij fungeert zo'n beetje als propagandist hier voor het Rode Kruis afdeling Maldegem, geloof ik, hè?
Inderdaad. Wel, die 14-daagse die houdt feitelijk in dat wij een verkoop hebben van stickers enerzijds en een klein gebruiksmateriaal anderzijds. Aan de mensen, dus aan iedereen die wil, wij dringen dat aan niemand op zijn zin, ze hebben geen zin. Dat is een feit, maar de gelden die daarvoor gebruikt worden, die worden, gebruiken wij dan, worden verdeeld in de nationale structuren. Dus voor aankoop van nieuw, meer gesofisticeerd, beter materiaal om de mensen te helpen. En dan heb je dan nog een bepaald deel wordt afgestaan aan de internationale hulpacties. Daar kunnen we dan nu nog een paar uren over doorgaan, maar ja, dat zal wel voor de volgende keer zijn dan.
Dus als ik het goed begrijp, het geld dat ik vandaag geef aan uw mensen die bij mij aan de deur komen, dat geld wordt verdeeld, het wordt gebruikt hier in ons eigen land, beter materieel. Er gaat ook een deel naar de landen, naar de streken waar de nood het hoogst is, aardbevingen, overstromingen. Daar gaat ook een deel van mijn geld dan naartoe.
Dat is logisch, daar gaat een bepaald deeltje van uw geld wordt dan samengebracht met van andere mensen ook. En die gaan er dan, worden dan verdeeld in de landen waar het Rode Kruis actief is. Bijvoorbeeld, ja, een frappant voorbeeld, Nicaragua, Chili. Dus waar dat ze frequent actief zijn en daar gaat u de geld dan ook naartoe.
Ja, dus de mensen komen niet aan huis, geloof ik, hè? Wat even nee, recht te zetten.
Die mensen komen niet aan huis.
In Maldegem niet, of?
Normaal nergens.
Dat wij gisteren omdat op de BRT in het nieuws dan toch mensen van het Rode Kruis hebben zien aanbellen aan de huizen.
Ja, het is mogelijk. Het is altijd mogelijk. Het is niet omdat ze in Maldegem dat niet doen, dat ze dat elders niet doen. Dat is wel een feit. Maar wij hebben ons daartoe beperkt om ons te zetten aan de belangrijke verkeerspunten. En voor de mensen dus het sticker die als layout enorm goed meegevallen zijn met de Kuifke familie. Uh-huh. Dus die stickers aan te bieden met de vraag, bent u geïnteresseerd? Zo ja, liever dan te komen. Bent u niet geïnteresseerd? Even goede vrienden. Uh-huh. De hulp is voor iedereen. Het is niet omdat je een sticker koopt dat we je hulp geven. Dat mogen ze niet zien. En het feit is, het is wel, als je dan toch die stickers koopt, heb je nog de kans om een gratis vliegreis te winnen. Uh-huh. Naar de land, naar Rome, Italië, Malaga, Nice, Frankrijk, uh-huh. En daar nog een paar geloof ik. En ik ken ook die anders juist niet van buiten.
Dirk, hebt u er al een zicht op hoe de mensen van het Rode Kruis onthaald worden als zij dus hun stickers gaan presenteren? Hoe is de medewerking van de bevolking?
Wel, ik heb persoonlijk nu 2 dagen aan de grens, dus de plaats waar wij meestal staan, aan de grens gestaan. En ik heb gezien dat de mensen toch openstaan dus voor onze actie. En dat ze wel redelijk zou ik zeggen, dus redelijk vriendelijk ons ontvangen en nogal meestal aankomen.
Mm-hmm. Zit er ook weer niet bij de bevolking dezelfde vraag achter? Een vraag die zich ook stelt bij allerhande andere liefdadigheidacties. Waar gaat ons geld naartoe? En hoe gaat het er naartoe?
Ik denk dat niet. Waarom? Wel, de mensen zien direct het geld gebruikt worden in alle, zoals u gezegd hebt eerder, daar is al iedere sportwedstrijd, het Rode Kruis staat erbij. Altijd in de Sinksenfeesten, daar ziet de Maldenham, staat het Rode Kruis voor uit te geven. Ook voor nog dingen te verkopen, maar hoofdzakelijk voor uit te geven. Alles wat er gebeurt, sportwedstrijd, festiviteit, u vraagt het, wij komen. Gratis en daarvoor niks. Dus zij zien ook wel dat het materiaal die wij gebruiken, ja, gebruiken wij bijvoorbeeld, maar om gewoon dingen te zeggen, gebruik mij maar krokrom. Het is niet juist iets dat invalt, hè. Gebruik mij krokrom, oké, maar we gebruiken dat. U hoeft daar niet voor te betalen, maar wij moeten er opvullen. Uh-huh. Want de volgende heeft dat misschien ook nodig. Uh-huh. Dus bijvoorbeeld winsels en al zo. Wij verbruiken dat. Maar we moeten bepaalde helden hebben om terug te kunnen aanvullen. Want ik heb niet geloven dat dat voor niets gegeven wordt. Dat is nog nooit gebeurd, dus ik zou niet denken dat het nu gebeurt. Uh-huh. En daarvoor blijkt dat. Dus de mensen zien voor wat het geld gebruikt wordt en die vraag wordt wel zo sterk niet gesteld.
Dus als ik u goed begrijp, kan elke sportvereniging beroep doen op het Rode Kruis dat dan gratis haar diensten verleent?
Iedere sportvereniging die kan daar beroep op doen. En ze moeten wel op tijd zijn natuurlijk.
Ja.
En wij zijn ja, voor niks, de mensen komen voor niks, het helpt ons voor niks gegeven. Maar je moet wel denken, dat bijvoorbeeld het gebruik van de ambulance wordt een bepaald forfaitair bedrag gezet voor zoveel. Kijk, we bruisen, we zetten een tent op, we zetten een Hans Hulppost op. Dan wordt er wel een bepaald ding gezet. Een bepaald forfaitair bedrag gerekend. Maar normaal, iedereen kan het en wij doen gratis onze dienst.
En kan ook Jan met de pet, ik bijvoorbeeld, gebruik maken van het Rode Kruis. Ik denk bijvoorbeeld dan weer aan die ambulance dienst. Niet dat wij in Maldenham daar per se behoefte aan hebben aan een Rode Kruis ambulance, want die zijn er toch al in geruime mate. Maar kan ik als particulier ook op de een of andere manier gebruik maken van de afdeling Maldenham?
Natuurlijk. Neem bijvoorbeeld iets dat gebeurt. Ja, dus Jan met de pet die krijgt een ongeval. Dus maar Jan met de pet die moet naar het hospitaal gevoerd worden. Dat is wat gebruiken we, een ambulance. Is toevallig de ambulance in dienst, dus dat ze klaarstaat voor van het Rode Kruis, gebruiken we die.
Dus het Rode Kruis van Maldenham heeft naast de brandweer, naast de gemeentelijke 900 en de gemeentelijke ambulance, ook een eigen dienst of...
Voor noodzakelijke dingen, voor noodzaak hebben wij hebben een ambulance.
Ja.
Die, normaal gebruiken wij die maar gewoon voor bij festiviteiten te staan.
Ja.
Maar dat zou kunnen als nodig is bij een groot tekort aan ambulances. Ja.
Maar het is dus niet de bedoeling dat bij een ongeval het Rode Kruis, of bij een ongeval in huis bijvoorbeeld, dat het Rode Kruis gevraagd wordt?
Nee, dat zie ik wel, dat denk ik wel niet. Nee.
Mm-hmm. Ja, dokter.
Ik zou er wel een op inhaken, als ik mag. Een minuutje, want dat is heel kort. Wij staan er meer mee als ambulance, gelijk dat zegt, om de preventieve diensten te doen.
Ja.
De preventieve diensten. En dan, gelijk Dierke gezegd heeft, voor een geval van ramp en nood. Wat wij moeten dan zal er ambulancevervoer tekort zijn. We hebben ons gemeentelijke zaak, maar die zal dan ontoereikend zijn. En dan natuurlijk, want u verstaat wel, wij hebben vrijwilligers. En het verschil met de brandweer is dat een brandweerman kan opgeroepen worden om die ambulance te bedienen. En dat hij daarvoor, voor het uur verlet, dat hij betaald wordt. Maar Entro Kruis is dus de volledige vrijwilligheid. En u kan moeilijk vragen,
ja, ja,
zij hier aan Dirk of aan een ander, dat hij zijn tijd in de ambulance zou steken en zijn werk laten vallen.
Ja, er zijn nog heel wat onderwerpen. Misschien waren het toch nuttig om nog later, binnen een week of binnen een paar weken, nog eens verder over het Rode Kruis te praten. Ik denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die er bestaat met de verschillende andere diensten, nu de brandweer al vernoemd. Er is ook nog de civiele bescherming, waar het Rode Kruis toch wel ergens een samenwerking mee heeft. De verschillende diensten die nog niet tot op de bodem zijn belicht, die welfare in Adegem onder andere. Uh-huh. Misschien kunnen we dat later doen.
Misschien meteen daaraan dan gekoppeld een bilan van het resultaat van de 14-daagse die nu momenteel aan het lopen is. Dus wij hopen jullie nogmaals te kunnen verwelkomen binnen enkele weken om dan een stukje verder te praten daarover.
Ja, ik dank in alle geval Radio Saturnus omdat ze zo vriendelijk geweest zijn van onze mededeling voor de mensen, de lucht, NTA, aan onze Maldeghemse bevolking. Mm-hmm. Wij hebben een keer kunnen in contact komen, denk ik, met een groot publiek en vooral met een jong publiek. Ik weet door ondervinding, als ik ergens ga, dat Radio Saturnus veel beluisterd wordt en zeker door zeer veel jeugd. Ik hoop dat de jeugd, het is zij die moeten die stuwkracht geven, dat de jeugd ook zal inzien dat het Rode Kruis een nodig heeft. Want hoe vroeger dat men met Rode Kruis begint, hoe beter dat men het doet. En ik heb zelf dus de ondervinding, u hebt het mij in het begin gevraagd, 50 jaar Rode Kruiswerking. En wel, ik geloof dat het toch nog kan gaan. Hey, ik dank u nogmaals om ons dat te geven.
Zonder dank, wij doen niet liever. Het is een van de taken van een vrije radio, naar onze mening, om ten dienste te staan van de bevolking, zij het dan vooral informatief.